Zullen we deze bijeenkomst beginnen met te bidden tot onze God, dat Hij ons vervult met de Heilige Geest. Heere God, Heilige Geest van God, kom in ons midden. Heer, leer ons uw lijden recht betrachten. In deze zeven zinken mijn gedachten. O liefde, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood, als mens gehoorzaam wezen. In onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen. Daar ge u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u, voor zulk een bitter lijden, mijn hart niet wijden? Vul ons hart, Heilige Geest van God. Amen. We willen vanavond het licht ontsteken. Het licht van Jezus. En ik doe dat door middel om de kaars aan te steken. En daarmee zeggen wij: Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mij voor uw liefde, o Heer. We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. En ik wil met jullie vanavond lezen Matteüs 26, de verzen 1 tot 13. Nadat we dat met elkaar hebben gelezen, het komt ook als tekst op de beamer, wil ik jullie vragen om even stil dit gedeelte te herdenken in je hoofd en te bedenken: wat raakt mij in dit gedeelte? Zullen we samen lezen Matteüs 26, vers 1 tot 13. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Paascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. En toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Wat mij in dit gedeelte treft, te midden van het venijn van deze mannen, is het liefdebetoon van een vrouw. Mannen, overpriesters, schriftgeleerden en oudsten van het volk, die overleggen om Jezus te doden. En Judas, die later Jezus zal verraden. Het is de donkere inzet van het lijdensevangelie dat Matthäus ons vertelt. Maar te midden van al die kwade plannen is daar opeens een vrouw. Te midden van alle donkerheid valt het licht op haar. Toen kwam er een vrouw naar hem toe. Matthäus noemt haar naam niet. Dat wil ik maar zo laten. Het accent valt namelijk niet op wie zij is, maar op wat ze doet. Zo wordt ze namelijk door Jezus zelf ten voorbeeld gesteld. Met een plechtige verklaring zelfs. Voorwaar, zeg ik u. Amen in het Grieks. Zo zal het zijn. Dit is evangelie. Het evangelie van kruis en opstanding. Wat in de wereld verkondigd wordt. En het zal ook gesproken worden wat zij gedaan heeft. En dat ook wij vanavond bij de daad van deze vrouw stilstaan. Het is een vervulling van het woord van Jezus. Jezus prijst haar daad. De discipelen moeten haar niet lastigvallen met moeilijke vragen. Ze moeten haar daad niet bekritiseren. Ze moeten niet vragen naar het economisch nut. Het is ongepast. Liefde kent geen prijs. Het is een goed werk dat zij aan Jezus heeft verricht. Neem er maar een voorbeeld aan. Wat doet deze vrouw? Waarom is Jezus daar zo blij mee? Wat zegt het ons? Ze zalft Jezus met een zeer kostbare parfumolie. Het is nardesmirre, een kostbare geurolie. Afkomstig uit de Himalaya, de bergen bij Tibet. Het nardesplantje groeit op grote hoogte en de olie moest met stoom uit de wortels gehaald worden. Een kostbaar gebeuren. En daarna moest het een lange reis per kameel afleggen naar Israël. En de olie? Het zit in een albasten flesje, een soort geelachtig marmer, dat gebruikt werd om de parfums in te bewaren. Het kruikje heeft een smalle opening, zodat de parfum druppelsgewijs eruit komt. Maar deze vrouw, ze breekt de hals van het flesje en ze giet alles over Jezus uit. Het was een enorm vermogen. 300 penningen lezen we verder. Het jaarsalaris van een arbeider. En wie het zich kon veroorloven, kocht een hoeveelheid van deze kostbare parfum en bewaarde dat voor zijn of haar begrafenis. Om het lichaam daarmee te zalven. En waarom doet deze vrouw dit dan bij Jezus? Waarom bewaart ze het niet voor haar eigen begrafenis? Het is een uiting van liefde. Met deze zalving uit ze haar dankbaarheid naar Jezus toe. Matthäus vertelt niets over de achtergrond of de aanleiding, maar er moet iets geweest zijn die haar in beweging zette naar Jezus toe. Ik denk dat er maar één ding is dat er voor haar toe doet. En dat is dit. Ze heeft in Jezus de genade van God geproefd. De gulle liefde van God, die mensen de hand reikt en hen opnieuw laat beginnen. Ze heeft gezien of gehoord dat in Jezus God naar mensen omziet. Mensen die op dwaalwegen terecht waren gekomen. Mensen die verkeerde keuzes in hun leven hadden gemaakt. Mensen die verstrikt waren geraakt in de web van de zonde. Maar Jezus had met een enkel woord en een enkel gebaar de kluwe wol van haar leven ontwaard. Hij had hen gewezen op de draden die ertoe doen. En vooral op die ene draad, die rode draad van Gods trouw. En het contact met Jezus had haar zoveel gedaan. Opeens zagen ze het. Dit is waarvoor ik bedoeld ben. Dit is wat God van mij vraagt. Maar zou hij mij nog willen en kunnen gebruiken? Er zijn zoveel dingen niet op orde in mijn leven. Ik heb zo aan God voorbij geleefd. Ja, zei Jezus, kom. En hij reikte mensen de hand en hij richtte ze op. Hij vergaf hun zonden en opende voor hen een nieuwe toekomst. Zo moet het bij deze vrouw ook gegaan zijn. En zo gaat het nog steeds. Want waarom zitten we hier anders vanavond? De ontmoeting met Jezus heeft het leven van deze vrouw veranderd. Ze beseft als geen ander dat het lijden van Jezus haar lijden is. Dat het kruis waarover hij sprak, dat daar ook een stukje van haar bij zat. En nu ze gehoord heeft dat hij gaat sterven, wil ze hem bedanken. Het is nu of nooit. De zalving van Jezus symboliseert het werk van Jezus zelf. Binnen enkele dagen zal hij zelf verbroken worden als een kostbare fles. Jezus' leven zal uitgegoten worden over de aarde als een kostbaar reukoffer. Voor de verzoening van al onze zonden. En met dat hij zich laat verbreken, opent Jezus een nieuwe toekomst. Voor mensen die het niet verdienen. En daarom heeft deze vrouw Jezus zo lief. En daarom geeft ze alles wat ze heeft. Want wie veel vergeven is, heeft veel lief. Hoe lief heeft u, Jezus? Voordat wij in stilte straks naar huis gaan, willen we de Heere God danken en bidden. Lieve Heere, vanavond komen we aan uw voeten. Ook wij hebben het in ons leven verprutst. Elke dag maken we opnieuw verkeerde keuzes. Maar gelukkig hoeven we niet aan uw genade te twijfelen. Uw oneindige genade, uw vergevende liefde. De ontmoeting met u verandert ons leven. Die ontmoeting met u zoeken we ook vanavond in ons gebed. In de dagen die voorafgaan aan uw lijden, komen we in stilte tot u en willen we u in persoonlijk gebed onze vreugde, maar ook onze nood neerleggen bij de voet aan het kruis. Lieve heren, over enkele dagen mogen we stilstaan bij uw lijden en sterven. Uw leven zou gebroken worden als een kostbare fles. Maar daardoor opende u een nieuwe toekomst. Niet verdiend, mogen we toch delen in uw verzoening. Dank u, mijn Vader, voor al uw genade, die u liefdevol geeft. Al wat ik ben, dank ik aan u. Dank u, Vader, voor het verlossingswerk van uw Zoon. Uw genade is voor ons genoeg. Amen. Wel thuis.